Gemeente, gasten in ons midden, iedereen hier in de kerk en zij die via de kerkradio de dienst meebeleven, hartelijk welkom. In deze dienst gaat voor dominee Van der Zwaag. We lezen vanmorgen uit de Bijbel uit Hosea 11, het hele hoofdstuk Hosea 11. Collectes zijn voor de slotzang. De eerste is voor de kerk, tweede kerkelijke kas, met name evangelisatie, en bij de uitgang collecte voor het bouwfonds. We gaan nu zingen uit Psalm 68, de versen 13 en 17. Namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Ook in deze morgendienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 5. En daarvan het 5e, het 7e en het 12e vers. Psalm 5, wie zinloos zonder te overwegen wat hem betaamt tot u durft gaan, zal voor uw aanschijn niet bestaan. En dan het 7e vers, maar mij ontmoet uw mededogen. Ik zal uw woning ingeleid en naar het paleis der heiligheid in ware godsvrees neergebogen, uw gunst verhogen. En dan de belofte van vers 12, het rechtvaardig volk zult gij belonen. luisteren ook vanmorgen naar de wet die de Heer ons heeft gegeven, om die te doen uit dankbaarheid. We zingen daarna uit Psalm 1, het allereerste vers, welzalig hij die in der boze raad niet wandelt. En toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. We lezen vanmorgen Hosea hoofdstuk 11. Hosea hoofdstuk 11. En er staat boven Gods ontferming over Israël. Toen Israël een kind was, had ik hem lief. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar hoe meer ze hen riepen, hoe meer ze van onder hun ogen wegliepen. Aan de Baals offerden ze. En voor de afgodsbeelden brachten ze reukoffers. Ik echter leerde Ephraim lopen. Hij nam hen op zijn armen. Maar ze erkenden niet dat ik hen genas. Ik trok hen met menselijke touwen, met koorden van liefde. Ik was voor hen als zij die het juk van op hun kaken omhoog tillen. En ik reikte hem voer toe. Hij zal niet terugkeren naar het land Egypte. Maar Assyrië, dat zal zijn koning zijn, want ze weigeren zich te bekeren. Het zwaard zal in zijn steden rondgaan, het zal zijn grendels vernietigen en verslinden vanwege hun opvattingen. Mijn volk volhardt in afkeer van mij. Ze roepen wel tot de Allerhoogste, maar gezamenlijk roemt men hem niet. Hoe zou ik u prijsgeven, Ephraim, u uitleveren, Israël? Hoe zou ik u prijsgeven als Adama, met u doen als met Zeboïm? Mijn hart keert zich in mij om. Al mijn medelijden is opgewekt. Ik zal mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen. Ik zal niet terugkeren om Ephraim te gronden te richten. Want ik ben God en geen mens, de Heilige in uw midden. En in de stad zal ik niet komen. Zij zullen achter de Heere aangaan. Hij zal brullen als een leeuw. Ja, hij zal brullen. En de kinderen zullen bevende komen van de kant van de zee. Ze zullen bevende komen als een vogel uit Egypte, als een duif uit het land Assyrië. Dan doe ik hen wonen in hun huizen, spreekt de Heere. Tot zover Hosea hoofdstuk 11. Voordat we naar de woorden van dit hoofdstuk gaan luisteren, willen we eerst samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen, de leiding van zijn Heilige Geest. Wij willen voorbeden doen voor broeder Van de Meent van de Patrimoniumlaan. Hij moest opnieuw worden opgenomen in het ziekenhuis vanwege benauwdheid. Broeder Jaap van den Berg van de Klaas Katerstraat moest opnieuw worden opgenomen in Zon en Schild. En we willen ook voorbeden doen voor zuster Leppers van de Morgenster, die in de komende week een operatie moet ondergaan in het ziekenhuis van Ede. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken. We hebben ervan gezongen met de dichter van Psalm 68 mee, Heren, dat de stammen opgingen naar de tempel om u, hun koning, te eren. En dat is eigenlijk ook vanmorgen bij ons een beetje het geval, dat we weer opgekomen zijn, niet naar de tempel, maar wel naar de kerk. En we zijn samengekomen als gemeente om u als koning te eren. Want u heeft recht op onze eer, op onze dankbaarheid, op onze lofprijs. In deze wereld wordt uw naam geschaad en gesmaad. Maar in uw gemeente, in uw kerk, behoort uw naam geprezen en gedankt te worden. En daar willen we vanmorgen ook mee beginnen. We willen u danken, Heere, voor al dat wat u ons ook in de afgelopen week weer opnieuw schonk. En dan kunnen dat dingen zijn die met de gewone dingen van ons leven te maken hebben, maar die toch door u geschonken zaken zijn. Als het gaat om kleding, als het gaat om onderdak, als het gaat om kracht om ons werk te kunnen doen, het wordt ons allemaal door u geschonken. En als we daar ook van overtuigd zijn, Heren, dan zal toch ook de dankbaarheid in ons hart opbloeien. waar u recht op heeft. U wilt ook door ons gedankt worden. U zegt het ook in uw woord. Ben ik dan een vader? En waar is dan mijn eer? We zijn samengekomen, heren, om uw woord weer te ontvangen. En dat woord komt tot ons vanmorgen vanuit de profetieën van Hosea. Profetieën die al zo lang geleden uitgesproken zijn. Maar het is uw woord en uw woord heeft betekenis voor alle tijden, dus ook voor ons. En we bidden u, heren, of we dat vanmorgen ook helder mogen krijgen, dat we het mogen verstaan, wat u tot ons zeggen wilt. En dat het ons werkelijk ook mag aanraken. En dat uw woord ons vertroosten en bemoedigen mag. Dat uw woord ons in die goede richting mag brengen. En de goede richting is toch altijd achter u aan. Wilt u ons door uw geest leiden? En wilt u ook uw dienaar vanmorgen weer al de woorden geven die hij in het midden van de gemeente zal moeten spreken in uw naam? En laten we het mogen beseffen, heren, dat door al die menselijke woorden heen u het bent die uw onderwijs aan ons geeft. Wij willen samen bidden, Heer, in het bijzonder, heren, voor broeders en zusters in ons midden die moeite en zorgen hebben. We denken met name vanmorgen aan onze broeder van de Meent, van de Patrimoniumlaan. We waren dankbaar dat het weer wat beter ging en toch, hij moest opnieuw opgenomen worden. Benauwdheid kwam terug. Wilt u de behandeling die hij nu krijgt ook zegenen? En wilt u hem in alle opzichten gedenken, heren? En ook zijn vrouw, we dragen ze samen van harte aan u op. Zo bij het klimmen van de jaren ervaren ze heel veel zorgen en moeite. Gedenk ze in uw gunst. We bidden vanmorgen ook voor onze broeder Jaap van den Berg, van de Klaas Katerstraat. Onze broeder die opnieuw naar Zonneschild moest en daar opnieuw een behandeling ondergaat. Wat is dat ook voor hem moeilijk en zwaar. En we dragen hem van harte aan u op. Wilt u hem gedenken, heren? Psychische moeite. Wat zijn ze vaak uitzichtsloos naar de mens gesproken. Wat zijn ze vaak ontzettend zwaar en moeilijk te dragen. Voor de persoon in kwestie zelf, maar ook voor de omstanders, de omgeving. Heren, wilt u kracht geven? Wilt u weer nieuwe moed geven? Wilt u met hem zijn? Wij willen samen ook voorbeden doen voor onze zuster Leppers, heren, die in de komende week naar het ziekenhuis zal moeten om daar geopereerd te worden. En wilt u alles wel maken? Want ze beseft het dat we afhankelijk zijn, dat alles door u gezegend moet worden. Wilt u met haar gaan? En wilt u haar en ons allen verblijden, ook door uw daden. We bidden voor allen in het midden van ons, heren, die moeite hebben. En het kunnen allerlei soorten moeite zijn. U weet van ons bestaan, u weet van ons zitten en van ons gaan. U weet wat er in ons leven aan zorg en aan moeite kan zijn. We dragen elkaar van harte op aan uw ontferming. Wilt u ons kracht geven? Wilt u ons sterken? Wilt u ons troosten als er verdriet en teleurstelling is? En zo komen we vanmorgen tot u, heren, u dankend voor uw zegen. En onze moeiten aan u voorleggend en opdragend. En bovenal vragend en smekend om de leiding van uw geest, nu wij samen ons stellen onder de bediening van uw woord. Heren, wees ons nabij. Wees ons genadig. Enkel op grond van uw liefde en van uw ontferming in de Heere Jezus Christus, uw Zoon, om zijnentwil. Amen. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Dat is wat de dichter van Psalm 17 beleidt en Wij willen dat ook meebelijden vanmorgen. We zingen het derde en ook het vierde vers. Psalm 17, vers 3 en 4. Thank you. Gemeente, het uitgangspunt van morgen is Hosea 11 en dan met name het 9e vers. Dat vers dat lees ik u nog eens voor. Ik, zegt de Heere, zal mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen. En ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronden te richten. Want ik ben God en geen mens. De Heilige in uw midden en in de stad zal ik niet komen. En als we naar de woorden van dit hoofdstuk en met name van dit tekstwoord hebben geluisterd, willen we met elkaar zingen uit Psalm 103, het 5e vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwig zijn gramschap ons doen leiden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Gemeente, het is een teer moment als mensen hun hart voor elkaar openen. Dat gebeurt niet zomaar. Dat is soms na een hele poos pas het geval als er vertrouwen is. Het is een heel teer moment als een jongen en een meisje op een gegeven moment elkaar hun liefde ook verklaren. Dat ze zeggen, en zeker als dat voor de allereerste keer gebeurt, ik hou van je. Het is een heel teer moment, gemeente, als er een geestelijk gesprek mag zijn tussen twee broeders, twee zusters of een broeder en een zuster. En het gaat over dat diepe van de genade van de Heer Jezus Christus. En als dan het hart open gaat en als de ander dan ook iets mag vertellen over hoe of die dat in zijn of in haar leven ook mag ervaren, dat zijn van die tere momenten. Tere momenten. Als het hart van ons mensen open gaat en we dat ook aan elkaar durven te tonen. Maar nou vanmorgen, gemeente, mag ik het nou eens zo zeggen? Vanmorgen, gemeente, als we Hosea 11 lezen, dan legt niemand minder dan de Heere zelf zijn hart voor ons open. En dat betekent dat we in het hart van de Almachtige en de Heilige God mogen zien. En als we dan die woorden en als we dan dat hele hoofdstuk op ons laten afkomen, dan kunnen we maar één ding zeggen. Weet u wat er in het hart van de Heere leeft? Weet jij wat er in het hart van de Heere leeft? Liefde. In het hart van de Almachtige en de Heilige God leeft liefde voor verloren mensen, voor afkerige mensen, mensen die hem niet willen volgen, mensen die allerlei kanten opgaan, die het eigenlijk niet zozeer nodig vinden om hem te kennen en hem te dienen. En wat is dat toch eigenlijk een machtige boodschap, dat je dat hier in Hosea 11 in het Oude Testament al zo helder en zo duidelijk leest en hoort. De Heere, de Heilige God, vol bewogenheid, vol liefde in zijn hart voor afkerige mens. Nou, daar willen we het met elkaar vanmorgen ook over hebben. We willen dit hoofdstuk met elkaar lezen. En dit is eigenlijk ook de boodschap die naar ons toe komt. Een liefdevolle God voor liefdeloze mensen. Een liefdevolle God voor liefdeloze mensen. In het boekje Hosea, gemeente, wordt de verhouding tussen de Heere en zijn volk in de eerste paar hoofdstukken beschreven onder het beeld van een huwelijk. Dat weten we nog wel, een poos geleden hebben we daar met elkaar bij stilgestaan, een huwelijk. De Heere zegt, ik ben eigenlijk de man van Israël en Israël is eigenlijk mijn vrouw. Maar dat is niet alleen maar om zo te zeggen een geweldig voorrecht als Israël de vrouw van God mag zijn, maar dat geeft ook een geweldige verantwoordelijkheid. Want
Nou moet die vrouw natuurlijk wel trouw zijn aan haar man. Nou moet die vrouw natuurlijk wel liefde hebben voor haar man. Nou, en dat ontbrak er zoveel in Israël. En ach, we weten nog wel dat de profeet op een gegeven moment dat ook niet alleen met woorden moest zeggen, maar dat hij dat ook nog eens een keer met zijn huwelijk moest bevestigen. Want hij kreeg die toch bijna onmenselijke opdracht, om het zomaar eens te zeggen. Hij kreeg de bijna onmenselijke opdracht om met een overspelige vrouw te gaan trouwen. Die Gomer, weet je wel. Die Gomer die overal achteraan liep, behalve achter haar eigen man. En door dat beeld van dat ontrouwe huwelijk, hè, van die overspelige vrouw, zo moest als het ware de profeet een beeld geven aan Israël, zodat Israël naar zijn huwelijk kon kijken en dan moest ze weten, zo zijn wij nou tegenover de Heere. De Heere is onze man en wij zijn zijn vrouw, maar het is waar, wij zijn eigenlijk overspelig. We gaan andere wegen, we zijn niet trouw aan hem. En ik weet niet hoe u het vergaat, maar ik vind dat eigenlijk best heel aangrijpend en ook heel indringend, hè? Dat je zegt, de Heere kon ook niet dichter bij dat volk komen dan door het huwelijk van Hosea te doen. Door die overspelige vrouw aan hen te laten zien, zodat ze het met hun ogen konden aanschouwen wat de geestelijke werkelijkheid in die dagen was. Vanmorgen lezen we Hosea 11 en in Hosea 11... daar wordt opnieuw een beeld getekend. En hier in Hosea 11 gaat de Heere als het ware terug naar de kinderjaren van Israël. En hier zegt de Heere, lees het maar mee in het 11e hoofdstuk, het eerste vers daarvan. Toen Israël een kind was, had ik hem lief en uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen Israël een kind was, had ik hem lief. Je hoort als het ware in deze woorden dat de Heere zegt, toen Israël nog niet eens mij lief kon hebben, toen had ik haar al lief. Toen Israël nog zo'n kind was, zo afhankelijk was, zo klein was, toen had ik dat al lief. Ik heb mijn volk lief gehad, zegt hij op een andere plek in de schrift, met een eeuwige liefde. Een eeuwige liefde, dat gaat dus al voor het bestaan van Israël, gaat het daaraan vooraf. Dat is voor ons niet voor te stellen, maar zo is dat. Zo'n veel liefde heeft God gehad voor Israël. Ik heb Israël lief gehad, zegt hij, en ik heb uit Egypte mijn zoon geroepen. En daarmee laat de Heere zien dat hij het is die hen uit die slavernij van Egypte bevrijd heeft. En ook dat was een daad van liefde. Dat volk dat had het eigenlijk verdiend om in die slavernij te blijven. En de Heere had geen onrecht gedaan als hij dat volk ook verder maar aan zijn lot had overgelaten. Maar uit liefde heeft hij Israël, die hij nu mijn zoon noemt, het beeld is wat verschoven. Mijn zoon heb ik uit Egypte geroepen. Ik heb ervoor gezorgd dat Israël bevrijd werd uit die slavernij. Het is maar niet zomaar gegaan, weten we. Hè? Jij weet het ook wel. Jongens en meisjes, daar waren heel wat plagen voor nodig. Hè? Die farao wilde het volk niet zomaar laten gaan. Hè? Maar de Heere heeft toch dat hart van die farao uiteindelijk zo gebogen dat hij ze liet gaan. Ik heb uit Egypte mijn zoon geroepen. En dat was allemaal uit liefde. God heeft zijn volk uit oprechte liefde bevrijd. Liefde, gemeente, ach, dat is een wonderlijk iets. Liefde heeft eigenschappen waar je altijd weer van verwonderd bent. Als je 1 Korinthe 13 leest en je krijgt dan een opsomming van de eigenschappen van de liefde, dan zeg je, ja, het is waar, zo is het. Liefde kan dingen doen die het verstand eigenlijk niet helder heeft. Liefde is wat dat betreft zo bijzonder. Er is geen inspanning te zwaar. Er is geen moeite te veel voor de liefde. Die doet dingen die anders eigenlijk van mensen niet verwacht kunnen worden. En God heeft natuurlijk oprechte, volmaakte liefde. En hij heeft Israël als zijn zoon uit Egypte geroepen. En daar bepaalt hij dat volk nu bij door middel van Hosea. En hij zegt tegen dat volk, kijk eens even terug naar jullie bestaan. Toen jullie nog een kind waren. Toen jullie eigenlijk nog niks waren. Toen heb ik jullie al lief gehad. En ik heb jullie uit Egypte geroepen. Waarom zegt de Heere dat nou? Waarom gaat hij nou helemaal terug naar die kinderjaren van Israël? Nou ja, dat is eigenlijk zo helder als glas lijkt me. Dat is omdat de Heere wil zeggen, Israël, begrijp je. Hoe lang mijn liefde al naar jullie uitgaat en hoe diep mijn liefde zit, begrijpen jullie nou, zegt de Heere in deze woorden eigenlijk, dat ik maar niet om zo te zeggen even u lief heb en dan weer overgaat tot de orde van de dag, maar dat dat iets is wat met mijn wezen verbonden is. Ik ben een God van liefde voor u. Van oudsher. Van het feit af, van de tijd af dat jullie daar in Egypte zaten, tot op de huidige dag, ben ik het die met een hartelijke liefde aan u verbonden ben. Kan ik jullie dat duidelijk maken, zegt de Heer. Ik maak het jullie duidelijk. Toen u een kind was, heb ik u al lief gehad. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Wat is dat soms ook nodig, gemeente? Dat wij dat ook doen, dat we eens terugkijken naar ons leven. En laten we dan ook eigenlijk maar eens beginnen bij onze kinderjaren. En als we dan zo terugkijken op ons leven en in onze kinderjaren, dan ook de dingen aan, als het om de geestelijke dingen gaat, om die ook eens tegen het licht te houden, moeten we dan niet zeggen dat de Heere van onze kinderjaren af al niet zijn liefde aan ons getoond heeft. Want toen we nog niet eens konden praten, toen zei de Heere, ik geef mijn liefde aan je en ik geef mijn verbond en de tekenen van mijn verbond. En toen je wat verder was, toen nam de Heer je bij de hand. En door middel van je vader en je moeder en door middel van de leerkrachten op school kwamen al die geschiedenissen van de schrift. Daarin kwam de Heer naar je toe. Als je nou je leven overziet, van begin af tot nu toe, moet je dan niet zeggen dat de Heer goed voor je geweest is. En dat hij zoveel bijzondere liefde ook aan je getoond heeft. Wat kan dat soms toch belangrijk zijn om eens even weer terug te kijken. We zijn geneigd om in het hier en in het nu te leven, maar eens even terug te kijken naar het begin van je leven tot nu toe. En dan te zeggen, Heere, wat bent u toch bijzonder goed voor mij geweest. Wat zijn er toch bijzondere uitreddingen ook in mijn leven geweest. Ik weet dat er velen onder ons zijn die daarvan kunnen spreken. Maar ook al zouden we niet van die bijzondere uitreddingen kunnen spreken, we kunnen er wel van spreken dat de Heere altijd met zijn liefde naar ons toegekomen is. Is er 1 week voorbij gegaan waarin de Heere zijn liefde niet aan ons wilde geven? Toen Israël een kind was, had ik hem lief en uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Wie een beetje thuis is in de Bijbel, die zal zeggen, ineens komt er bij mij nu toch iets boven van, dit is toch eigenlijk ook een zin die we in het Nieuwe Testament toch ook ergens tegenkomen. En dat klopt ook, want in het 2e hoofdstuk van Matteüs, daar wordt dit eigenlijk ook met zoveel woorden weer opnieuw herhaald. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En dan heeft het betrekking op de Heer Jezus. In Matthäus 2, ik zal er nu niet al te breed over spreken, maar in Matthäus 2, daar wordt eigenlijk die vlucht van het kind van Bethlehem, het kind van Jozef en Maria, het kind Jezus beschreven naar Egypte vanwege de dreiging van Herodes. Nou, dan blijven ze daar een poosje. En na verloop van tijd, dan laat de Heilige Geest weten aan Jozef en Maria dat ze weer terug moeten. En dan komen ze in Galilea terecht. En dan staat er ook, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dus uiteindelijk is dat ook in vervulling gegaan in de Heer Jezus Christus. Dat is heel mooi. Lees dat thuis nog maar eens na. Dat dit woord dus op de Heer Jezus wordt betrokken. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar als je dat dan even afzet tegen wat hier de bedoeling is, dan zeg je, toen God zijn eigen zoon Jezus uit Egypte heeft laten komen en geroepen heeft, toen was dat met een ander doel dan toen hij Israël uit Egypte verloste. Toen hij Israël uit Egypte verloste, was dat om hen te bevrijden van de slavernij. Maar toen God zijn eigen lieve zoon uit Egypte wegriep, al was hij nog maar een kind, toen was dat omdat hij terug moest naar Israël, om daar uiteindelijk te lijden en te sterven, om voor zijn volk verlossing uit de slavernij van de zonde te gaan bewerken. Dus het is wel verschillend geweest, de verlossing uit Egypte van Israël en van zijn eigen zoon. God heeft zijn zoon Israël, zijn kind, uit Egypte geroepen. Nou, dat is waar de Heere hier in Hosea 11 allereerst de aandacht op vestigt. Maar als je verder leest, gemeente, dan zegt de Heere, maar ik was nog niet klaar met mijn liefde te tonen aan dat volk toen ik ze uit Egypte riep. Ik heb veel meer voor hen gedaan. En wat noemt hij dan in het derde vers? Hij zegt, ik leerde Efraïm lopen. Efraïm, dat is een andere omschrijving van Israël. Ik leerde ze lopen, mijn volk. En dat is ook weer zo'n prachtig beeld waar iedereen zich wel wat bij voor kan stellen. Hè? Een klein kind, een klein jongetje, dat probeert om de eerste stapjes te zetten. Nou, papa die houdt dat kind zo bij de arm en die steunt het. En op een gegeven moment laat vader dat kindje toch maar even los. En dan al wiebelend en wankelend gaat dat kindje voort. En even later dan struikelt hij toch. Maar dat geeft niks, want die vader die is erbij. En die pakt dat kind weer op en die drukt het tegen zijn hart. En zo leert een kindje nou lopen. Terwijl vader erbij is, oftewel moeder erbij is en uit liefde dat kind ook omringt. En zo heb ik ook Efraïm leren lopen, zegt God. Zo heb ik, om zo te zeggen, toen dat volk ook meer en meer volk werd, zo heb ik ook dat volk steeds meer op de benen gezet en zelfstandigheid gegeven. Ik heb ze als volk ook verder laten trekken. Ik heb ze gezegend. Ik heb ze zich laten ontwikkelen tot mijn volk. En dat zie je ook als je zo ze door de woestijn ziet gaan en als ze uiteindelijk ook in Kanaan mogen komen. Dan komt er uiteindelijk toch een volk en dan ontstaat er een volk. Leven, dan komt er een stuk bloei. Ik leerde Efraïm lopen. En ik nam hen op mijn armen als ze op een gegeven moment vielen en als ze struikelden. En dan ging de Heere er weer naartoe en hij nam ze weer op en hij probeerde ze weer op de benen te zetten, zodat ze weer de goede paden gingen bewandelen. Hij ging zijn profeten uitzenden en hij ging ze waarschuwen. Zo kan het niet langer, het moet de andere kant weer op, de goede kant op. En zo, hij nam ze op en hij nam ze op zijn armen en dat ze weer opnieuw konden gaan lopen. De Heere is zo goed geweest voor Israël. De Heere heeft al zijn liefde die er in zijn hart leeft aan dat volk getoond. Niet maar, en daar wil ik vanmorgen de nadruk op leggen, niet maar voor een poosje, niet maar voor een paar weken, niet maar voor een paar maanden, maar jaar in jaar uit, eeuw in eeuw uit. God heeft zijn liefde aan dit volk getoond. Nou, dan zal dat volk ook heel veel liefde gehad hebben voor hun God, hè? Als de Heere hun God zoveel liefde had voor dat volk, dan zal er toch een stuk wederliefde zijn geweest in het hart van die mensen. En dan zullen ze toch gezegd hebben, de Heer is onze God. We zullen Hem dienen met heel ons hart en met heel ons leven. We zullen tot eer van Hem leven. We zullen de zonde laten voor wat die is. En we zullen werkelijk in zijn wegen wandelen. Ja toch? Nou, je zou het wel hebben mogen verwachten dat de liefde van de Heere tot een stuk wederliefde had geleid. Wederliefde die ook uitgekomen was in het leven. Niet dus maar van in het hart, wat gevoel, maar dat die ook uitgekomen was in het leven van Israël. Dat ze werkelijk in zijn wegen wilden wandelen. Je had het mogen verwachten. Maar helaas, de werkelijkheid was anders. En de Heere zegt het, zij erkenden, in vers 3, zij erkenden niet dat ik hen genas. En in het tweede vers zegt hij, hoe meer zij, dat zijn de profeten die in naam van God hen roepen, hoe meer ze hen riepen, hoe meer ze van onder hun ogen wegliepen. Hoe meer ze riepen, hoe meer de profeten in naam van de Heere zeiden, dat is het verkeerde spoor, je moet de andere kant op. Hoe meer ze riepen, hoe meer ze van onder hun ogen wegliepen. Wat is dat toch aangrijpend? Wat is dat toch aangrijpend? Als je dit zo leest, dat de Heere dit zo moet zeggen, dat hij moet klagen. Een liefdevolle vader, maar een liefdeloze zoon. Een tot in het diepst van zijn hart bewogen vader, maar een zoon met een koud en een keihard hart. Is dat nou alleen maar van de tijd dat deze profeet op aarde was en deze woorden heeft moeten schrijven? Is het nou alleen maar in die dagen zo dat er een liefdevolle vader was, maar dat er zoveel liefdeloze kinderen waren? Och, laten we niet in het algemeen spreken, gemeente. Laten we nou vanmorgen maar eens heel eerlijk naar ons eigen hart en leven kijken. En laten we die vraag ook maar beantwoorden voor ons heel persoonlijk. Doe jij dat ook maar. Ben ik al geraakt door de liefde van God? En brengt die liefde van God voor mijn leven ook een stuk wederliefde in mijn hart voor Hem teweeg? En waar is dat dan aan te merken? En waar is dat dan aan te zien? Leef ik nog als twee druppels water, net als de mensen die de Heere niet vrezen? Of mag er in mijn leven toch een andere richting gekomen zijn? Is het zo dat de liefde tot God mij zo heeft geraakt, dat ik nu niets anders in mijn hart wil dan werkelijk Hem volgen en Hem dienen en Hem groot maken? Niet dat ik daar volkomen in ben. Ik moet elke dag mijn struikelen en mijn zondigen moet ik werkelijk belijden. Maar wel dat er in mijn hart een verlangen is om deze liefde van de Heere te beantwoorden. Leg daar nou je hart eens naar. En doe jij dat ook eens. Die liefdevolle God. Wie is die nou voor mij? En beantwoord ik dat nou met wederliefde, of ben ik net als Israël toen, hoe meer er geroepen werd, hoe meer er genodigd werd, hoe meer ik van onder mijn God ben weggelopen? In vers 4, gemeente, laat de Heere nog eens een keer zijn liefde voor Israël weten. Hij zegt, ik heb ze getrokken met menselijke touwen. Ik heb ze getrokken met koorden van liefde. Ik was voor hen als zij die het juk van op hun kaken omhoog tillen. Ik reikte hun voer toe. Ik heb ze getrokken met koorden van liefde. Ik heb ze niet, om zo te zeggen, met geweld gedwongen om mij te dienen. Met koorden van liefde heb ik ze getrokken, zegt de Heer. En toen ze daar in Egypte zaten, toen ze daar vast zaten in die slavernij, toen heb ik ze van dat juk bevrijd. Dat betekent dus het juk omhoog tillen. Ik heb dat juk van hun afgenomen. En ik heb ze voer toegereid. Wat is dat eigenlijk ook een prachtig beeld, hè? Een boer die hart heeft voor zijn vee, die reikt dat vee voer toe. Die zegt niet, nou ja, ik melk mijn koeien, maar voor de rest dan zorgen ze maar voor zichzelf. Nee, die reikt hen voer toe. Een boer die hart heeft voor zijn dieren, die reikt hen voer toe. Nou, zo heeft de Heer hen voer toegereikt. Israël, dat ziet op de onderhouding in de woestijn. Toen ze daar door die dorre, droge woestijn moesten reizen. En dat was geen kleinigheid, hè? We hebben het in de afgelopen tijd, toen we met een groep gemeenteleden in Israël waren, hebben we het meer dan eens tegen elkaar gezegd, toen we daar in die woestijn waren. Je zou hier maar zo'n poos moeten rondlopen, dat is geen kleinigheid. Maar te midden van die dorre en die droge woestijn, met al zijn bedreigingen en al zijn moeite, heeft de Heere hen voer toegereikt. En nou, dat is ook zo. Er kwam water uit een rots en er kwamen kwakkels aanvliegen en er kwam manna als brood naar beneden dwarrelen. Dus de Heer heeft inderdaad alles aan zijn volk gegeven wat ze nodig hadden. En toch, ondanks al die liefde en al die zorgen, zegt de Heer in het 7e vers, mijn volk volhardt in afkeer van mij. Dat woord, dat zou je eigenlijk ook nog iets anders kunnen vertalen. Dat zou je eigenlijk ook zo kunnen vertalen van dat volk, dat heeft gewoon een hang naar het afkeren van mij. Dat volk, dat heeft er een hang naar om juist mij niet te dienen en mij niet te volgen. En dat gaat dan wel heel diep. Dat laat dan wel heel erg helder zien hoe of het hart van Israël op dat moment was vijandig en afkerig. Een hang naar afkeer van mij, ondanks alles. Nou, dan kun je eigenlijk ook maar één ding verwachten, gemeente. Of is het niet zo? Dan kun je maar één ding verwachten. En dat is dat als de Heere dit me allemaal moet zeggen, hè, ik heb mijn liefde zo lang aan jullie getoond en jullie hebben een hang naar afkerigheid, dat er dan op een gegeven moment zoiets is en nou is het over en nou is het uit. Zo is het toch ook met een vader of een moeder die op een gegeven moment zegt, nou waarschuw ik je nog één keer. En dat kind dat gaat toch gewoon door. Dan zegt vader, ja, nou is het gebeurd, nou is het uit, nou moet je maar eens even voelen. Nou ga je naar je kamer. Nou mag je dit de eerste paar dagen niet meer doen. Nou krijg je te maken met mijn straffende hand. Je hebt er zelf om gevraagd. Nou is het uit. Zo zou je het eigenlijk ook verwachten, gemeente, dat hier in dit hoofdstuk eigenlijk naar voren zou komen. Dat de Heer zou zeggen, en nu is het fini. Nu heb ik het gehad met die Israëliet. En het is ook waar dat de Heere zijn straffende hand over hen moet laten gaan. Hij zegt het in vers 5. Het volk zal terugkeren, niet naar het land Egypte, maar Assyrië. Dat zal zijn koning zijn. Met andere woorden, de Heere zegt, ze gaan zo meteen wel die ballingschap in. En dat is hun eigen schuld. Maar en daar komen we dan vanmorgen bij. En dat is het meest bijzondere van dit hoofdstuk. Dat is dan niet het laatste. Dan is het niet zo dat de Heere zegt, als ze daar in Assyrië zitten, nou dan is het voor mij ook klaar. Dan heb ik dat volk ook helemaal niks meer te zeggen. Dan moeten ze het verder zelf maar uitzoeken. Nee, dan zegt de Heere, en dat is het bijzondere, het ontroerende ook van dit hoofdstuk. We hadden het vanmorgen over een blik werpen in het hart. Hè. Nou, dat doen we van elkaar niet zo erg gauw, hè, dat we elkaar een blik gunnen in ons hart. Hè. Maar hier gaat God, de Almachtige, de Heilige God, die gaat zich een blik gunnen in zijn eigen hart. En dan zegt hij het in vers 9, ik zal toch mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen. En ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronden te richten. Toch niet. Wat gemeente nou niet wil zeggen dat ze niet in die ballingschap terechtkomen. Dat zullen ze zeker. Ze moeten wel, om zo te zeggen, die straffende hand van de Heere gaan ervaren. Ze komen er niet zonder kleerscheuren af. Dat is zeker. Maar uiteindelijk laat God zijn volk niet los. En waarom niet? Omdat hij God is. En geen mens, zegt hij. Waar wij mensen zouden zeggen, en nou hebben we er alles aan gedaan en nou ben ik er helemaal klaar mee. Daar zegt de Heere, en toch blijf ik ze zoeken. En toch zal ik weer mij over hen ontfermen. En ook al moet ik ze nu, om zo te zeggen, een tik verkopen. Ik doe het om ze weer te trekken. Ik doe het opdat ze weer straks mijn kinderen zullen zijn en weer zullen voortgaan om in mijn wegen te wandelen. Het is eigenlijk als met die vader en met die moeder die zoveel van die kinderen, van hun kinderen houden, dat ze inderdaad wel eens een keer brommen en inderdaad wel eens een keer straf moeten uitdelen. Maar een echte vader, een echte moeder laat zijn kinderen nooit los, ondanks alles, ondanks alle afkerigheid. Een vader of moeder is met het hart aan de kinderen verbonden. Daar komt niks tussen. En zo is de Heere nou aan zijn volk verbonden. Daar komt nou helemaal niks tussen. De Heere zegt, en toch, ik ben God en ik ben geen mens. En ik zal ervoor zorgen dat ze uiteindelijk toch niet te gronden zullen gaan. Ik zal ervoor zorgen dat ze uiteindelijk toch weer achter me aan zullen komen. Want het slot van hoofdstuk 11, gemeente, geeft dat ook aan. Ze zullen achter de Heere aankomen. Hij zal brullen als een leeuw. En de kinderen zullen bevende komen van de kant van de zee. Ze zullen komen als een vogel uit Egypte. Ze zullen komen als een duif uit het land Assyrië. En dan doe ik hen wonen in hun huis. Ik ben God en ik ben geen mens. De liefde van God is oneindig. En de liefde van God blijft tot het laatste toe. De liefde van God is met geen pen te beschrijven hoe groot, hoe diep. Zo lief heeft God afkerige mensen gehad dat hij zelfs zijn eigen zoon voor hen heeft gezonden en overgegeven tot in de dood, opdat ze door hem zouden leven. En de Heere zegt, en ik zal ervoor zorgen ook dat ze zullen leven. Want door de geschiedenis heen zullen er mensen zijn die door mijn liefde aangeraakt mij toch zullen leren volgen. Die achter me aan leren komen. Ik zal brullen als een leeuw. En dat is nou niet een brullen van verscheuring. Maar het is nou brullen zo van machtige koninklijke manifestatie van zijn liefde. Ik zal zo mij in hun leven openbaren dat ze zullen komen, bevende zullen ze komen, bevende van verwondering over wie ik ben voor een afkerig mens. En ze zullen komen van alle kanten, ze zullen komen van de kant van de zee, dat is uit het westen. Ze zullen komen als een vogel uit Egypte, uit het zuiden. Ze zullen komen als een duif uit het land Assyrië, uit het oosten. Van alle kanten zullen ze komen en ze zullen wonen in hun huis. En dan slaat dat in de allereerste plaats, dat begrijpt u wel, op de terugkeer uit de ballingschap. De Heere belooft hier, voordat ze in de ballingschap gaan, belooft de Heere al dat ze weer terug zullen komen. Maar u begrijpt dat deze woorden natuurlijk veel dieper gaan en dat de Heere hier eigenlijk ook laat weten, er zal toch altijd een volk zijn dat achter mij aankomt. Er zal altijd een volk zijn dat hun thuis vindt bij mij. Er zal altijd een volk zijn dat mij volgt en mij dient en mij niet los kan laten omdat ik hen niet loslaat. En dat is nou het volk dat in Christus zijn zaligmaker mag ontmoeten. Die in Christus zijn koning mag erkennen. Dat is nou door de hele geschiedenis heen gemeente, dat volk die we noemen de kerk van de Heer. En ze komen van alle kanten. Uit het noorden, uit het oosten, uit het zuiden, uit het westen, van heel de wereld, van alle kanten komen ze. De Heer zorgt er zelf voor. Dat ze allemaal achter hem aankomen. En dat ze hun thuis vinden, niet meer op deze wereld. Maar dat ze hun thuis vinden bij hun God. En bij de zaligmaker die hun God hun geschonken heeft. De Heer Jezus Christus. Vrede in hem. En dan is het vanmorgen de vraag of wij al bij dat volk horen, gemeente, die werkelijk thuis zijn gekomen bij God. Die ons thuis niet langer vinden hier beneden, ook al zijn we hier en ook al zijn we hier van harte en doen we ook onze plicht en al die dingen meer. We zijn niet wereldvreemd en we zijn niet levensmoe, maar we zijn niet meer thuis hier beneden. We zijn thuis bij de Heere die boven. Is dat nou de werkelijkheid van je leven? Dat je bent thuis gekomen bij God. En dat je werkelijk waar zegt, Heere, het is ook in mijn leven de werkelijkheid. Overweldigd ben ik door uw liefde. Ik heb mijzelf leren kennen als een liefdeloos mens. Maar ik heb ook mogen ervaren dat u het bent. Die juist liefdeloze mensen omringt met uw genade, met uw ontferming. In de Heere Jezus Christus. Mijn hart is aan u verbonden. Mijn hart woont bij u. O Heere, mijn God. Is dat de werkelijkheid in ons leven? Amen. Laten we samen danken en bidden. U heeft zich vanmorgen in uw hart laten kijken, Heere. En we hebben gezien hoezeer u uw liefde deed uitgaan naar dat volk. En zelfs toen ze afkerig waren en een hang hadden naar afkerigheid, zoals u ook met veel verdriet heeft moeten vaststellen, bleef uw liefde naar hen uitgaan. Al moest u wel uw straffende hand in de ballingschap over hen doen komen. Maar u kon hen niet loslaten en u kon hen niet verderven. En Heere, wat is dat toch ook een aangrijpende en een ingrijpende boodschap. En wat leert het ons ook niet, hoezeer uw liefde naar ons uitgaat. En dat van jongs af aan al. En dat uw liefde zo diep is, dat u zelfs uw eigen lieve zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen hebt overgegeven. Wilt u geven, Heere, dat we bij dat volk mogen horen, waarvan Hosea ook mocht profeteren, en ze zullen achter de Heere aankomen. En hij zal in hun leven brullen, hij zal zijn stem laten horen. En door die stem laten ze zich nodigen, en door die stem laten ze zich de goede kant oproepen. Om dan uiteindelijk bij u thuis te komen. Om de vrede te vinden in de Heere Jezus Christus, uw Zoon. Een vrede die alle verstand te boven gaat. En om straks de eeuwige rust in hem te genieten. Heere, we danken u dat we vanmorgen vanuit het Oude Testament deze tonen mochten horen. En we bidden van u, Heere, of u verder deze zondag ook nog met ons wilt zijn. En ook als we vanmiddag nog een ogenblik bij elkaar willen komen en dan de woorden van u opnieuw willen beluisteren en de schriften willen openslaan, willen dan opnieuw ons uw zegen bereiden. Heere, gedenk ons in uw gunst. Zie ons niet aan in onszelf. Zie ons aan in hem, de Heere Jezus Christus uit genade. Amen. Het zevende vers van Psalm 103 is de slotzang. Geen vader sloeg met groter mededogen op het tedere kroost. Ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Ga in vrede met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.